En dan zijn er altijd een paar fanaten die zeggen van... ja, maar Linux, dat kan prima in het onderwijs. Maar ja, dan zit je wel de hele dag je soundcard te debuggen. En daar heb je dan ook weinig zin in, denk ik.
Leren ze ook een hoop van thuis. Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij de Tweakers Podcast, aflevering 154. Mijn naam is Arnoud en ik zit vandaag aan de digitale virtuele tafel met Jurian Ubachs.
Hey, hallo.
Thijs Hofmans.
Hoi.
En Joris Jansen.
Een goedemorgen.
En je moet er maar zien of het morgen is. Misschien is het middag, misschien is het avond, misschien is het nacht. Het is een podcast, je mag luisteren.
Ik vind het sowieso raar. Ik zeg gewoon, het moment dat je aan het opnemen bent, zeg dan gewoon wat het is. Gewoon goedemiddag. Nu zit ik hier naar jou te luisteren, Joris, en zeg jij tegen mij goedemorgen. Slaat nergens op dit.
Ik ga ervan uit iedereen om 6 uur gewoon zijn wekker zetten en deze podcast meteen gaat luisteren natuurlijk.
Nou, daar heb ik nieuws voor je, vriend.
Ik kijk wel altijd even of hij online is. Dat is zo'n ding heb ik dan wel. Dat ik, het is een paar keer misgegaan in het verleden. In die 154 keer.
We hebben ook wel de verkeerde episode geüpload, toch? Zo dat hij van vorige week ineens weer stond en zo. Dat soort dingetjes.
Ja.
Het is wel handig als je daar dan snel achter komt, ja.
Ja, als je iets 154 keer doet, dan is de kans dat je een keer iets fout doet.
Maar ik hoorde net dat Joris dat gewoon graag voor je wil controleren om 6 uur 's ochtends. Dus dat hoef je ook niet meer te doen.
Ik zei luisteraars, ik ben een deelnemer. Dus dat is...
Maar dat is niet waar we het over gaan hebben. Waar we het wel over gaan hebben is internet voor buitengebieden, zou je haast kunnen zeggen. Want dat is wat er aankomt in de vorm van Starlink. Dat is een Elon Musk project om internet op te zetten via satellietverbindingen. En daar gaan we het straks dus uitgebreid over hebben. Maar eerst de highlights. Joris, ik begin bij jou.
Ja, ik wil deze gelegenheid graag even misbruiken om een lowlight te highlighten. Namelijk Capcom Arcade Stadium. Dat is een game, een bundelgame voor de Switch die een tijdje terug uitkwam. En toen bleek dat Capcom in de Street Fighter 2 game, die daar onderdeel van is, toen heeft Capcom daar de vlag van bij het personage Fai Long. Dat is zo'n fighter, zeg maar, die een beetje op Bruce Lee is geïnspireerd. Daar hebben ze dus de vlag, die, de Hongkong vlag, die bij hem hoort. Die hebben ze vervangen in de Chinese vlag.
Huh? Waarom dat?
Ja, nou ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het antwoord laat zich gewoon een beetje raden. Gevoeligheid, bang zijn dat ze misschien in China mensen tegen de haren instrijken. Ik denk dat dat de belangrijkste reden is. Kijk, die game is natuurlijk al behoorlijk oud. En destijds had je zelfs oorspronkelijk nog de oude Britse Hongkong-vlag. Nou, die is natuurlijk bij de soevereiniteitsoverdracht in 1997 veranderd in die nieuwe Hongkong-vlag. Dus op zich dat er een nieuwe vlag komt, een wijziging daarin, is niet zo heel raar. Maar dat ze nu de Chinese vlag hebben ingevoegd, is natuurlijk wel een beetje vreemd. En daar bleef het niet bij, want ze hebben ook... De kenners van Street Fighter games, die zullen het wel herkennen. Anderen denken van, waar gaat het over? Maar je hebt ook een worstelaar, Edmund Honda. Ook een van de vechters in die Street Fighter games. Die had altijd traditioneel in zijn badhuis stage, waar hij zeg maar vecht. Daar had op de achtergrond had je altijd een berg met de reizende zon. Ja, dat is natuurlijk het typische, het symbool eigenlijk voor het keizerlijke Japanse leger, wat natuurlijk, die natuurlijk nogal wat dingen verkeerd en slechte dingen hebben gedaan, ook in de Tweede Wereldoorlog en daarvoor. Maar goed, als je een stage won, dan ging dat die reizende zon ook knipperen en veranderde die van kleur. Dus dat was wel een soort van kenmerkend element in het traditionele, originele game. En dat is in een game die 2 jaar geleden uitkwam al verwijderd, die zon. En in die stadium game is die reizende zon gewoon vervangen, of nee, is die helemaal weggehaald volgens mij. Dus kortom, al dat soort symboliek dingen waar in China, die Japanners hebben natuurlijk flink huisgehouden in China. Dus het lijkt er toch wel sterk op dat de gevoeligheden in China deze uitgever, dat zal niet de eerste zijn, ook niet de laatste helaas, Capcom ertoe hebben bewogen dat ze dus allerlei wijzigingen doorvoeren. Dan kun je zeggen van ja, goed, wat maakt het uit, maar ik vind het wel een beetje jammer. Laat gewoon een game in ere en probeer gewoon niet te veel in te spelen in dat soort politieke gevoeligheden. Maar goed, dat gebeurt dus.
Ja, wat vind jij ervan, Jur?
Ja, ik vind het wel jammer als iedere keer als de... Want het is natuurlijk wel vaker gebeurd, Blizzard die een wit voetje wil halen bij de Chinese overheid, dat soort dingen. Ja, weet je, wij hebben natuurlijk allemaal een mening erover. En er zullen bij hun bepaalde economische belangen hoger gewaardeerd worden dan humanitaire belangen. Dat is gewoon een terugkerend fenomeen. Ik vind het standaard jammer. Ik vind het ook jammer. Elke keuze die wordt gemaakt rond gameontwikkeling die politiek gevoed is, vind ik over het algemeen een slechte keuze.
Ja, Geldt dat voor elke oude game die ergens in een, als er een nieuwe versie wordt uitgebracht, iets gewijzigd wordt om gevoeligheden weg te halen of zich aan te passen aan een politieke situatie? Is dat eigenlijk altijd jammer?
Gevoeligheden,
moet je daar wel rekening mee houden?
Kijk, het tijdsbeeld kan natuurlijk veranderd zijn. Ik bedoel dat jij bepaalde seksualiserende shots uit games nu haalt bij een heruitgave, omdat dat in de jaren 80, 90 normaal was en nu wat minder geaccepteerd is of gewoon terecht niet oké wordt bevonden. Dat begrijp ik heel erg goed. Maar politieke dingetjes zoals dat vind ik wel lastig om je daar dan als gamemaker mee te moeten gaan bemoeien.
Maar hoe groot is die vlag waar we het over hebben? Is dit echt iets wat prominent in beeld komt? Of is dat iets wat op de achtergrond zit en wat eigenlijk uitvergroot wordt tot iets wat misschien niet zo prominent is?
Nou, eigenlijk dat laatste. Kijk, eerlijk is eerlijk. Het is een de character selection screen, dus waar je zeg maar je vechter kan kiezen. En dan zie je zijn portret en waar die vandaan komt. En dat is niet al te groot in beeld. Maar goed, het is in beeld. De vlag die dan bij dat karakter hoort en bij de personage. Dus het is niet een enorm ding. Kijk, en het kan er nog veel verder gaan, want dit is dan, je kan zeggen, nou ja, dit is nog tot daar aan toe, maar je hebt natuurlijk ook gevallen, die game Devotion, van Taiwanese ontwikkelaar, een horror game, die verdween eerder van Steam, omdat er allerlei commentaren van Chinese gebruikers waren, en toen besloot uiteindelijk CG Projekt het niet op GOG op .com uit te brengen. Want het is heel simpel, in het kort, er was nog een placeholder in die game blijven hangen. Waarschijnlijk, dat heeft de ontwikkelaar ook wel benadrukt, was het gewoon een soort intern dingetje, een grapje, Taiwan-China. Dus het was een intern grapje dat een placeholder van Winnie de Pooh, Xi Jinping werd afgebeeld als Winnie de Pooh. Dat is een soort van running meme, dat die president van China nogal vaak als Winnie de Pooh wordt. En dat zat in die game en dat levert allemaal een storm van kritiek op. En uiteindelijk is die game dus gewoon niet uitgebracht. Niet meer op GOG en later Steam verdween die ook. Dus ja, een hele game kan zelfs dus gewoon door de gevoeligheden al zelfs helemaal verdwijnen. Dus het kan nog veel verder gaan, helaas. En dat scheen best wel een hele leuke game te zijn, maar ja.
Het klinkt allemaal een beetje alsof je het vrij makkelijk zou kunnen oplossen door gewoon de vlag überhaupt weg te halen. Niet te hoeven veranderen in iets of zo en dan... Ik bedoel, dat is toch een beetje het beste van beide werelden. Of tenminste, misschien je verliest ergens iets, maar dan is niemand boos.
Ja, maar dan zijn ze maar boos, denk ik dan. Hè? Maar goed, die ontwikkelaars uitgevers zullen
anders... Ja, maar goed, 1 miljard Chinezen, die wil je niet boos maken.
Ja, die zullen daardoor anders redeneren, ja. Daar moeten we mee leven, vrees ik.
Nee, ik snap gewoon niet waarom dit niet opgelost kan worden als dezelfde manier waarop bijvoorbeeld veel problemen rond de swastika in het verleden zijn opgelost. Waarbij je... In de hele wereld, als je dat als gamemaker deed, dat hebben niet heel veel gamemakers sowieso gedaan, maar als je dat al deed, dan maakte hij gewoon voor de Duitse markt een aparte versie waar het gewoon een kruis is of iets dergelijks. En Duitse games hebben bijvoorbeeld ook heel lang geen rood bloed gehad, bijvoorbeeld, want dat mocht niet van de Duitse wet. Dus
echt waar?
Ik snap niet dat je gewoon als je een Duitse versie van een shooter had, dat je groen bloed of geen bloed. Maar ik snap niet dat je dat niet met dit ook kan doen. Dat je gewoon denkt van, nou ja, lokaliseer gewoon die game in China anders dan in andere landen. Verander dat detail en dan ben je klaar. Misschien is het niet zo makkelijk.
Goed punt, ja.
Weet jij, Joris, of zoiets gebeurt onder lichte dwang? Of dat het echt een soort van zelfcensuur is? Dat ze zelf hebben gespot van, hey, zoiets zit erin, laten we dat maar aanpassen.
Goeie vraag. In dit geval heb ik dat niet echt kunnen lezen of dat nou in het van dwang of dat het gewoon een soort zelfcensuur is. Ik denk eerlijk gezegd het laatste.
Omdat is dat toch fair? Ook wel de buizen... Want zelfcensuur doe je alleen maar omdat je iets voor wil zijn. Op het moment dat jij je 0,0 zorgen maakt om wat anderen ervan vinden, dan hoef je die zelfcensuur ook niet toe te passen. Dus ik vind niet dat je eerlijkheidshalve kunt zeggen dat er geen druk is. Kijk, misschien is het niet zo letterlijk als dat er iemand vanuit de Chinese overheid heeft gebeld en gezegd van, jongens, jullie moeten dit veranderen, want anders. Maar we kennen natuurlijk alle machtspelletjes die er gespeeld worden rond licenties die je nodig hebt om überhaupt in China actief te mogen zijn op de marketplaces daar. Ja, dat hangt natuurlijk allemaal van mitsen en maren en goede samenwerking tussen aanhalingstekens aan elkaar. Oftewel, loop in de pas, anders loop je niet. Dus op het moment dat er dan zelfcensuur wordt toegepast, dan zit daar natuurlijk altijd een wellicht niet uitgesproken, maar altijd druk achter.
Tuurlijk, er zal altijd druk zijn, maar het is uiteindelijk ook een keuze van de uitgever zelf. Dus zelfcensuur tussen aanhalingstekens, hoe je het ook wil noemen, maar...
Ja.
Geen idee of het hier echt direct is of niet. Het zal ongetwijfeld een indirect gevoelde druk zijn. En wellicht dat ook bij eerdere games al dingen gespeeld hebben die hen hiertoe hebben bewogen. Ja, zeg het maar.
Ja, dat weet je niet. Druk kan komen in heel veel verschillende manieren op heel veel verschillende momenten. Thijs, wat voor highlight heb jij meegenomen?
Ja, een beetje over druk gesproken. Het wordt steeds moeilijker om Google bij de overheid en vooral bij het onderwijs te gaan gebruiken. Want er is deze week een onderzoek gedaan naar hoe Google en Google omgaat met privacygevoelige gegevens. En uit dat onderzoek, daar kwam eigenlijk dat eigenlijk helemaal niet goed is. En dat je eigenlijk Google niet in het onderwijs zou moeten gebruiken. En dat vond ik best wel een heftige conclusie.
Ja, zeker omdat het zo dominant al is in het onderwijs, heb ik het idee. Althans,
ja,
er
precies,
zijn
ja.
heel veel scholen die het in gebruik hebben.
Ja, volgens mij inderdaad ook, ja. En ik denk dat dit best wel eens een klap zou kunnen zijn voor technologie in het onderwijs. Dat klinkt wel heel abstract en breed, maar ik hoop dat er hierdoor wel een hoop mensen gaan nadenken over wat laten we precies toe in het klaslokaal. Want ik denk dat er heel veel mensen niet echt bij stilstaan. Maar misschien even goed om het te vertellen. Er werd een onderzoek gedaan vanuit de overheid. En dat ging eigenlijk over het gebruik van Google bij de Rijksoverheid zelf. Want daar wordt nu heel veel Microsoft gebruikt, Microsoft 365, om samen te werken. En die willen eigenlijk overstappen naar Google-producten. Dus Google Drive en Gmail en dat soort dingen. En daar hebben ze een pakket voor, G Suite. En om dan te kijken of dat eigenlijk wel zou kunnen in verband met bijvoorbeeld de AVG en moet je dat wel willen, hebben ze een onderzoek laten doen, een Privacy Impact Assessment. En daar kwam eigenlijk uit dat het voor de overheid ook niet echt heel goed is om Google te gaan gebruiken. En daarop volgend, diezelfde software wordt dus in het onderwijs gebruikt. En dat betekent dus eigenlijk automatisch dat ook in het onderwijs dat niet helemaal goed is. En uit dat onderzoek kwamen best wel wat problemen naar boven. 8, om heel specifiek te zijn.
8?
En het ging voor 8 problemen. Het zijn wel heel veel ongeveer dezelfde problemen, maar die draaien eigenlijk voornamelijk om metadata. En ik sprak met een van die onderzoekers die dat had bekeken. En als voorbeeld, als jij Chrome gebruikt, en het is tegenwoordig natuurlijk heel moeilijk om geen Chrome te gebruiken. Zeker als jij Chromebooks neerzet in een klas. Maar als jij Chrome gebruikt, dan zit daar een automatische spellchecking in. En die spellcheck die stuurt automatisch alles eigenlijk door naar Google, van welke tekst dat die aan het checken is. Dus alle tekst die je daar invoert, die wordt doorgestuurd naar Google. En dat kun je niet uitzetten. Daar wordt heel veel data van verzameld, van hoe vaak wordt een tekst gecheckt en noem het maar op. Dat soort voorbeelden, dat zit heel veel in die software. En dat kun je dus allemaal niet uitzetten. En daar komt ook nog eens bij dat Google zichzelf ziet als de verwerkingsverantwoordelijke in plaats van de verwerker. Dat is een beetje een technisch verschil onder de AVG. Maar dat komt er eigenlijk op neer dat Google vindt dat zij mogen bepalen voor welk doel zij die metadata gebruiken. En dan zeggen ze natuurlijk van ja, maar dat is niet voor advertenties en dat is allemaal anoniem en geaggregeerd. En nou ja, dat verhaal dat horen we natuurlijk al heel erg lang. Maar dat Google mag bepalen wat daarmee gebeurt. En aanvullend dat Google mag bepalen wanneer zo'n overeenkomst, dat die mag wijzigen. Die mag eigenlijk ieder moment zeggen van oké, we gaan nu eenzijdig al die algemene voorwaarden veranderen. En dan heb je dat maar, ja, dan heb je dat maar te slikken eigenlijk. En dan is je enige optie om weg te gaan. Ze hoeven daar geen toestemming voor te vragen. En dat zijn best wel flinke problemen die nu ja, niet alleen bij de overheid, maar dus ook in het onderwijs zitten.
Maar zonder gelijk heel cynisch te klinken hoor, Thijs, maar dat Google zijn geld verdient met advertenties en dus heel veel data wil hebben en heel veel data harkt en het niet altijd even nauw heeft genomen met privacy, dat is niet bepaald een nieuw inzicht, toch? Dus hoe komt dat nu ineens nu naar boven en waarom is dat niet eerder?
Het ding is natuurlijk wel van op het moment dat jij gaat betalen voor Google-producten, dan wordt er al minder data verzameld. En dan wordt die data niet gekoppeld aan profielen en dan gelden er ineens hele andere regels. En dat erkent het onderzoek ook wel een klein beetje volgens mij. Ik heb het niet helemaal doorgelezen, want het was 180 pagina's, dus vrij veel. Maar volgens mij erkennen ze ook wel een beetje dat inderdaad heel veel data die voor een persoonlijk account worden verzameld, dat is anders dan metadata. Maar zoals we inmiddels ook al weten, ja, metadata kan ook heel veel zeggen over een persoon. Ook als je dat niet kunt herleiden naar de specifieke persoon, of dat in ieder geval zo wordt gezegd, ja, dat betekent niet automatisch dat het dan privacyvriendelijk is. Dus inderdaad, je kunt zeggen van ja, je bent best wel naïef als je dat soort producten gebruikt en dan nu ineens Shock Pikachu bent van, oh, nou, hoe kan dat nou? Van de andere kant, bedenk ook, Google maakt wel ontzettend goede producten. En ik weet niet hoe dat voor de onderwijsproducten zit. Ik heb geen kinderen of zo, dus ik kan het niet echt beoordelen. Maar volgens mij zijn dat ook wel echt heel goede producten. Dat is goede software. Dat werkt allemaal. Dus ik snap wel dat je daar als school wel voor kiest.
Nou, het punt is ook vooral volgens mij dat Chromebooks, die kun je in het onderwijs krijgen voor lagere prijzen dan veel concurrerende besturingssystemen. Dus als je zegt,
ja,
we willen over op iPads, ja, dan betaal je gewoon per iPad, dus per leerling, als je het voor elke leerling wil doen, iets van €300. En een Chromebook kan je gewoon, geloof ik, voor een stuk minder krijgen. Ja. Ik weet de exacte prijzen niet, hoor. Maar
je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen van, ja, maar weet je, idealiter gebruik je gewoon allemaal Linux op school. En dan zijn er altijd een paar fanaten die zeggen van, ja, maar Linux, dat kan prima in het onderwijs. Maar ja, dan zit je wel de hele dag je soundcard te debuggen. En daar heb je dan ook weinig zin in, denk ik.
Leren ze ook een hoop van, Thijs.
Inderdaad, dat is wel waardevol, maar op een andere manier. Ik denk dat je soms gewoon wil zeggen van, hey, hier, kijk maar gewoon lekker een YouTube-filmpje. Ben je er vanaf?
Ja, maar leren Thijs, rekenen of lezen.
Even één belangrijke vraag. Heeft iemand jou een challenge gegeven om het woord Pikachu in deze podcast te gebruiken? Of?
Ik zeg niks. Nee, helemaal niet.
Goed zo.
Maar ik vind het overigens ook wel even een beetje opvallend dat hoe hiermee wordt omgegaan tussen Microsoft en Google. Want dit onderzoek dat stamt dus vanuit een onderzoek van eerder. En er werd er ook al vroeger gebruikte dus de overheid gebruikte Office producten van Microsoft. Mm-hmm. En daar is ook zo'n privacy onderzoek naar gedaan. En daar kwam een paar jaar geleden ook uit van, hey, Microsoft doet precies hetzelfde. Denk maar aan al die telemetrie in Windows 10, hè? Dat is ook niet goed. En wat er dan gebeurt is dat de organisatie binnen de overheid die dit soort onderzoek uitvoert, die zegt niet gewoon van, nou jongens, hier heb je het, veel succes daarmee. Die gaan in gesprek met Microsoft en die gaan dan kijken van, joh, kunnen we hier iets aanpassen zodat dat toch weer anders wordt en zo. En dat is gebeurd bij Microsoft, is dat destijds veranderd. Daar is de telemetrie binnen Windows 10 Enterprise, daar kun je nu uitzetten op systeembeheerdersniveau. Dus dat is gefixt. En met Google hebben ze nu hetzelfde gedaan. Eerst hadden ze 10 problemen ontdekt in die Google software. Toen gingen ze naar Google toe en zeiden we, nou, kunnen we hierover praten? En toen heeft Google een paar concessies gedaan. Maar er zijn nog steeds problemen over.
8,
dus Google die, ja, 8 inderdaad. Dus ja, nou ja, tel maar uit. Dus Google is daar volgens mij een stuk minder makkelijk in dan Microsoft. Of die heeft daar toch andere belangen bij. Dat vond ik best wel een opvallend probleem.
Ja, maar ligt dat aan de marktpositie of zo? Zeg maar, Microsoft die zat al bij de overheid, was misschien bang dat kwijt te raken, terwijl Google, ja, die zit er nog niet eens.
Ja, ik denk dat inderdaad dat iets te maken heeft met de relatie tussen Microsoft en de Nederlandse Rijksoverheid. Misschien ook wel iets met het verdienmodel, maar dat is wel speculatie. Maar ja, Google verdient natuurlijk wel veel meer aan data dan Microsoft. Ik denk dat het daar iets mee te maken heeft, ja.
Maar de belangrijkste vraag, Thijs. En nu?
Wat nu?
Ja.
Ja. Nou, dat is een goede vraag. Dat weten we nog niet. In principe hebben ze nu, kan de overheid, dit is een adviesrapport eigenlijk. En nu kan de overheid, die moet nou beslissen van, gaan wij door met dat Google-contract, ondanks dat negatieve advies, of gaan we daarmee stoppen, gaan we een alternatief zoeken, gaan we doorvragen met Google. Eerst willen ze daarvoor een advies hebben van de autoriteit persoonsgegevens, de privacywaakhond. Nou, die hebben al gezegd van, ja, dat gaat waarschijnlijk gewoon een negatief advies worden. Laten ze een beetje doorschemeren van, ja, als dat onderzoek er is. En dat wordt dan een negatief advies. En daarin zeggen ze eigenlijk van, als je die software gebruikt, dan overtreed je de AVG. Dat is geen bindend advies. De overheid mag dat in principe naast zich neerleggen als ze dat willen. Maar ja, ze zouden gek zijn als ze dat doen. Want dan kunnen ze meteen een onderzoek verwachten van de AP. Dus is de vraag inderdaad van, ja, wat gaat er nu gebeuren? In het onderwijs hebben ze al vrij sceptisch gereageerd hierop, op die telemetriedata. Hebben ze gezegd van, ja, dat moeten we inderdaad niet willen. Maar een oplossing, die is niet meteen voorhanden. Want je kunt niet van de een op de andere dag al die Chromebooks de klas uitdoen. En andere software zoeken. Dat is best lastig. Dus het is een beetje aankijken wat er nu gebeurt.
Ja, dus dat wordt nog vervolgd. Maar hoe het precies zal aflopen, weten we nog niet.
Nee, precies.
En zo'n onderzoek van de AP zal ook wel even in beslag nemen natuurlijk. Dat is,
ja, dat gaat inderdaad nog eventjes duren, ja. Dus dit is niet volgende week opgelost.
Yes. Jur, wat heb jij meegenomen vandaag?
Nou, daar kunnen we lekker kort over zijn. Berichten over hacks zijn natuurlijk schering en inslagen in onze business. We worden de ene keer zoveel duizend, de andere keer zoveel duizend. En mijn blik viel van de week, absoluut, moet zeker aandacht voor zijn. Maar goed, mijn blik viel op Jinek gehackt. Ik denk, nou, Jinek is niet iemand die heel veel accounts of zo heeft, volgens mij. Dus wat is er aan de hand? Bleek allemaal hartstikke mee te vallen. Wat was nou het geval? Het account van Jinek, of het programma Jinek, bleek gehackt te zijn door mensen die kennelijk in de studio waren geweest en die op het account van Jinek zelf,
een
Twitter-account, inderdaad, berichtje hadden gestuurd van, joh, we hebben jullie account gehackt, doe even je wachtwoord veranderen en haal ook meteen even het briefje met de inloggegevens weg wat in de opmaakruimte in de studio hangt. Oftewel, doe even, weet je wel. En dat vond ik wel, ik moest daarom grinniken, omdat ja, wij lezen natuurlijk over het algemeen hacks die toch zeker voor bedrijven erachter grote gevolgen hebben. En het werd ook redelijk sportief opgepakt door Jinek, of het team van Jinek, die zeiden van ja, bedankt voor het melden en we zullen zorgen dat het nu allemaal beter gaat. Nou, vond ik een mooie, ik werd er wel vrolijk van. Nou, een leuke, mooi detail, de hacker die ondertekende het berichtje met Arsène Lupin, de gentleman inbreker. Die eventueel bekend van de Netflix-serie, als je die gezien hebt. Dat is wel, vond ik wel een mooi bruggetje. Ik denk, nou, dat is toch wel een leuk berichtje, nou, even tussendoor.
Ik vond het een heel lieve hack.
Ja, ja. Het is heel schattig. Dat
is een schattige hack, ja. Heel wholesome.
Je had er de grootste mogelijke, of zeg maar, slightly believable onzin op kunnen zetten. Waar dan Team Jinek dan van zou moeten gaan bewijzen dat zij het niet zelf hebben geplaatst. Weet ik veel, opmerkingen over, nou ja, denk aan iets politieks. Momenteel ligt natuurlijk allemaal gevoelig. Dus ja, dit is wel de best mogelijke, liefste manier.
Ik vergelijk het een beetje met zo'n andere prominente Twitter-hack van vorig jaar, toen Victor Gevers, die ethische hacker, die heeft toen ingebroken in het account van Donald Trump. En dat ja. is een heel debacle geweest. Overigens nog niemand, hij heeft nog niet publiek bewijs kunnen tonen daarvan. Dus het is het was een moddergooi gevecht en ondervraagd door politie en de FBI erbij betrokken en zo. En het werd gelijk heel grimmig. Zoals veel dingen met Trump. Maar ja, dat is heel anders dan dit.
Vind ik niet helemaal te vergelijken. Want het is dan vanuit Amerikaans oogpunt wordt je staatshoofd allegedly gehackt. En wordt beschuldigd van een hele slechte. Ja, hij wordt beschuldigd van hele slechte security. Ja, dan snap ik wel dat je daar als Amerikaanse overheid toch iets minder hard om kan lachen dan het Twitter-account van een televisieprogramma, met alle respect. Ik heb hier net hoger zitten dan Trump, voor de duidelijkheid, maar dat is wel van iets anders. Op het moment dat het nou ging om het account van Rutte en er was een of andere kiddo in Amerika die zegt, ik heb Rutte gek, dan zou denk ik de AIVD of wie daarover gaat ook er anders naar kijken dan alleen maar grappig.
Maar aan de andere kant, Thijs, hoe schattig en lief het ook allemaal is. Een wachtwoord op een post-it in een fysieke ruimte plaatsen. Dat is niet allemaal 2021,
het is 2021 inderdaad, hè? Het gebeurt nog steeds. Ik sta er ook niet van te kijken of zo. Ik denk gewoon elke keer van, ja, goh, jongens, dat hadden we toch kunnen weten. Maar
echt overal. Ja. Ik weet inderdaad mijn schooltijd. Nou, dat was dan voor mij, wanneer ben ik binnen zijn begonnen? 2003 of zo. Dus inderdaad, 2004, die tijd. Dat je dan ook wel eens op redacties mocht weg, hè, snuffelstages, dat soort dingen. En ook gewoon bij, nou, volgens mij letterlijk de NOS, dat je bepaalde hokken inliep waar dan geëdit werd. En er stond dan een computer bij. En er stond letterlijk gewoon de inlog van de computer die je dan nodig hebt voor het editwerk of zo. Die hing daar gewoon. En dan kon je, ik weet niet hoe netwerken er toen uitzagen. Maar dat was toen allemaal super normaal eigenlijk. Ja, eigenlijk toen al veel te gek voor woorden, maar ja.
Nou, ik heb dat ook een keer. Maar dat was ook in die tijd. Toen had ik een redactiebezoekje bij een niet nader te noemen krant. En de inloggegevens, algemene inloggegevens van een intranet hingen daar aan de monitor. Ik denk, nou, dat ga ik eens proberen. En ik was dus weer op school. Ik probeerde dat. Het werkte gewoon. Ik dacht, oké, wat zal ik hiermee doen? Helemaal niks.
Ik heb het ook bij een van de
allergrootste verder niks.
Bij het hoofdkantoor van een van de allergrootste game-uitgevers van de wereld heb ik het ook wel eens gezien. Dat wij keurig het guestnetwerk kregen. En toen kregen we een studiotour. Nou, je mag natuurlijk geen foto's nemen van de schermen en zo. En op een gegeven moment staan we in de ruimte wachten. En er staat een beeld van iets. Dus ik vraag van, mag ik hier een foto nemen? Dus ik, nou, beeld op de foto. En achter dat beeld hing keurig een employees-only login voor een of ander closed netwerk-achtig iets. ook lang geleden dit trouwens, hoor. Zeker meer dan 10 jaar geleden. Maar om maar even aan te geven, wat hebben we met z'n allen veel geleerd, hè? En wat leert Jinek nu nog steeds? Oh.
Ja, over dingen die je leert gesproken. Ik heb ook nog iets moois meegenomen. En dat vind ik toch ook een goede ontwikkeling, als ik het zo mag duiden. Namelijk in Frankrijk is het nu verplicht bij bepaalde producten om een reparatiescore op de productpagina te zetten. Reparatiehandleidingen online te zetten, dat soort dingen. Onder meer dus bij smartphones. Dus nu weet je precies hoe reparatie... Reparabel, is dat een woord?
Hoe, repareerbaar.
Hoe, repareerbaarheid. Ja.
Dankjewel Thijs. Hoe repareerbaar Apple zijn eigen iPhones vindt. En andere producten. Ik vind dat wel een goede ontwikkeling. Samsung had geloof ik al de handleiding, reparatiehandleiding voor de Galaxy S21 online gezet. Nou, dat is natuurlijk nuttige info voor als je die een keer zelf open wil schroeven. Want nu moet je maar op YouTube uitzoeken hoe dat allemaal werkt. En hopen dat je geen kabels doorsnijdt als je hem openmaakt en zo. Dus ik vind het eigenlijk wel een goede zaak. Ik hoop dat het in meer landen snel komt.
Maar jij hebt het over een score. Wie bepaalt het? Hoe kwantificeer je dat?
Ja, ik ben benieuwd hoe dat precies tot stand is gekomen. Daarvoor moet ik er nog induiken. Ik vind het zo interessant dat ik dat denk ik ook binnenkort ga doen. Ik zag alleen het nieuwsbericht voorbij vliegen. Dus ik weet in elk geval dat het in de wetgeving is geregeld. Dat loopt natuurlijk vooruit op de Europese regelgeving, die ook een stuk meer aandacht heeft voor repareerbaarheid en duurzaamheid bij elektronica.
Ja, want dit is het. Hè. Want ik zit al sinds 2013 of zo in de techjournalistiek. En toen al schreef ik over het recht op repareerbaarheid. Heb ik het idee. En dat is elke keer ligt het aan de horizon van ja, het komt er nu echt aan. En nu is Europa er echt. En nu weer dat land dat ermee bezig is. En in Nederland een wetje hier of een voorstel of zo. Ik ben inmiddels het overzicht een beetje kwijt van waar we daar nu mee staan.
Ja, er is dus een Europees initiatief voor. Dus dat moet tot wetgeving leiden. Is er nog niet. En Frankrijk is daar dus heeft besloten om daarop vooruit te lopen. Maar het voordeel is natuurlijk, als het gaat om onderdelen beschikbaar stellen, dat kan je in Frankrijk alleen doen. Maar als het gaat om dit soort dingen, dus handleidingen en reparatiescores en dat soort zaken, ja, die kun je ook gewoon vanuit andere landen raadplegen. Dus dan heb je die beschikking al erover. Dus wat dat betreft is dit echt al een hele grote stap, denk ik, in de goede richting. Ben je iemand die zijn elektronica repareert, Thijs?
Ik heb het met mijn telefoon geprobeerd, maar dat ging mis. Toen ging die stuk. Maar ik vind het wel leuk om te proberen. Ik vind het wel leuk om te doen, ja. Ik word daar wel heel enthousiast van als me dat lukt. Dat vind ik ook echt heel vet. Dus ja, ik probeer het wel.
Doe jij dat ook, Joris?
Ik had wat voornemen bij mijn inmiddels afgedankte Samsung S9. Mm-hmm. Maar toen liet ik hem helaas een keer kletteren en was het scherm ook zo'n beetje, liep op zijn laatste benen, scherven nog net niet, maar het scheelde niet veel. Dus ja, toen was het zoveel mis dat ik denk, ja, nu kan ik wel gaan klooien, maar het ding gaat toch niet meer echt gebruikt worden, vrees ik. Dus,
nee, en een scherm vervangen op zo'n telefoon is ook echt super duur. Dat is even daarom, wel iets anders dan een achterkantje of zo. En jij, Joop, doe jij een reparatie van elektronica?
Oh nee, zeker niet.
Nee, dat dacht ik al.
Nee, ik heb niet eens, als ik dat zou willen doen, dan moet ik Paul even lief aankijken om een soldeersetje te regelen. Want,
hoef je niet voor te solderen. Ik heb dat met mijn vorige ik had een Nokia 7 Plus. En daar heb ik het geprobeerd omdat het scherm toen kapot was. Of nee, de oplaadpoort was stuk. En toen dacht ik, nou, die kan ik wel vervangen. Alleen die moest je openmaken door echt het scherm eraf te halen. Niet de achterkant, maar echt het scherm zelf. Dus ik denk van, nou ja, oké, kan dat wel? Nee, kon ik dus niet. Dus ik steek mijn mes echt gewoon recht in dat scherm. Er precies er zo tussendoor. Dus ja, dan moet je weer een nieuw scherm gaan kopen. En dat kwam dan 3 maanden later van Ali een keer aan. En dat bleek dan ook weer niet goed te werken. En dat was, maar goed, hij heeft het nog een halfjaartje of zo volgehouden met een, ja, wat ik zeg, ik blijf wel leuk vinden om te doen. Hoef je niet voor te solderen.
Maar ik vind het wel weer interessant om te zien dat Frankrijk toch wel weer een beetje voor de troepen vooruit loopt. Daar hebben ze natuurlijk wel vaak een handje van Frankrijk. Als de EU-regelgeving aankomt, hè, met het aanpakken van de techbelasting, dan lopen ze ook wel voor op anderen. Maar het is wel interessant dan inderdaad, wie gaat dit dan inderdaad uitvoeren? Want als het een Europees ding wordt, zal toch één instantie dat overal uniform, of dan moeten er richtlijnen komen dat elke nationale instantie dat op dezelfde manier kan uit gaan voeren. Maar dat is dan, daar ben ik wel benieuwd naar, hoe dat geregeld wordt.
Ik ook, dus ik hoop daar op een later moment een keer op terug te komen met het uitgebreide verhaal. Maar het leek me goed om alvast aan te stippen. Iets anders wat ik heel groot wilde aanstippen vandaag, is natuurlijk Starlink. Laten we even beginnen bij het begin, Joris. Wat is Starlink en hoe werkt het?
Starlink is van SpaceX. Dat is een satellietconstellatie, met een mooi woord. Dat is eigenlijk simpel gezegd gewoon een hele horde satellieten. Het zijn er inmiddels, er hangen er ongeveer iets van 1080 nu in een baan om de aarde. En er zijn er iets van 1150 in gelanceerd. Maar goed, sommige zijn alweer afgedankt of hebben net niet de baan bereikt. Dus het zijn er Ze zijn niet allemaal meer even, ze zijn allemaal niet meer actief. Maar, en wat daarmee gedaan kan worden? Nou ja, op aarde kan je in principe die signalen natuurlijk opvangen. En dan kun je internet vanuit de ruimte naar allerlei plekken brengen. In feite overal op de hele wereld, als je maar genoeg satelliet hebt en de dekking. En dan kun je dus redelijk vlot breedband internet op welke plek dan ook ter aarde kun je dat dan krijgen. Althans, er zijn wel wat voorwaarden, maar internet vanuit de ruimte, even simpel gezegd.
Maar hoe werkt dat dan? Want zo'n satelliet heeft geen kabelverbinding met AMSIX of zo. Hoe krijg je dan verbinding met internet vanuit de ruimte?
Ja, grondstations zijn nog wel vrij belangrijk. Er is nu een beta-programma. Dat gaat ook later dit jaar in Nederland. Zullen de eerste beta-gebruikers waarschijnlijk zo'n eerste beta-kit krijgen. En wat daarbij zit is eigenlijk gewoon een wifi-router en zo'n schotelantenne. En wat je met die antenne moet doen, die moet je uiteraard neerzetten met een plek vrij zicht op de hemel. En daarmee sta je in contact met die satellieten. En die satellieten die kunnen dan in contact staan met een grondstation. En daarmee wordt dan de verbinding met de internet backbone gelegd. Dus in feite wordt je verbinding via die satelliet doorgestraald naar zo'n grondstation. Daar wordt het verwerkt en dan gaat het weer terug. En dan heb je in feite heel simpel gezegd internet op je computer of waar je het ook wil gebruiken. Maar je bent dus nog wel voorlopig afhankelijk van die grondstations. Dus die moeten er wel zijn.
Maar dat is natuurlijk een beetje jarenlang de heilige graal geweest voor heel veel techbedrijven die ook echt in die providermarkt willen stappen. Want de internetdekking is in Nederland en in Europa is dat natuurlijk heel goed. Maar kom je al in andere landen, bijvoorbeeld al in Amerika, dan zijn er genoeg plekken waar je internet super slecht is. Op het platteland en zo. En als je dan gaat kijken naar afgelegen gebieden in Zuid-Amerika of zo. Ja, het is gewoon niet rendabel om daar een zendmast overal om de zoveel kilometer neer te zetten. Ja. Er zijn heel veel techbedrijven die hebben geprobeerd om dat op te lossen. En dat is jarenlang op heel creatieve manieren geprobeerd. Dus Google heeft het geprobeerd om van die weerballonnen los te laten. Die dan op 30 kilometer hoogte rondzweven. Ja. Facebook die heeft nog een tijdje geprobeerd om van die... wilden ze satellieten lanceren. En toen werden het van die dronevliegtuigen die een paar maanden konden vliegen. Maar nu lijkt het erop dat satellieten inderdaad op de een of andere manier goedkoper en beter werken daarvoor. Ik vind dat best wel opvallend. Nou ja, misschien dan de manier is.
Misschien een typisch voorbeeld daarvan. Ik ben even die moeilijke naam van die Canadese plaats kwijt. Maar er is zo'n gemeenschap van ongeveer 3000 inwoners in Canada. In nogal afgelegen gebied. Daar kun je alleen maar komen als de meren bevroren zijn met de auto. Anders moet je per vliegtuig komen, anders kom je er gewoon niet. Ja, daar is het bleek gewoon totaal niet rendabel of in ieder geval veel te duur voor bedrijven of wat dan ook om daar reguliere verbindingen naartoe aan te leggen. Dus ja, daar was 3 Mbit per seconde al echt de max en vaak was het nog veel minder. Dus dat betekent dat de communicatie communicatiediensten door de politie waren niet bepaald optimaal. E-learning, lessen van op afstand, zeker in coronatijd, heel belangrijk, vergeet het maar. Nou ja, e-health, er was van alles wat gewoon echt niet kon. En nu, die gemeenschap was een van de eerste, ik geloof de eerste in Canada zelfs, die sinds vorig jaar dat hebben. Die hebben dus Starlink, aantal van die Starlink radar schotels gekregen. En die hebben dus nu ongeveer, halen ze 120 Mbit per seconde. En dat is voor hun echt een wereld van verschil. Dus waar het misschien voor ons, voor de meeste mensen in Nederland, niet direct heel veel, want wij hebben natuurlijk wel hogere snelheden. Maar daar, voor dat soort plekken, kan het echt een enorm verschil zijn.
En hoe zit het met de latency eigenlijk? Want het gaat naar een satelliet, misschien naar nog een paar satellieten, dan naar een grondstation. En dan pas het wereldwijde web op, zeg maar.
Ik zou er niet op gamen.
Nee?
Nee.
Het heeft een latency van tussen, ze zeggen zelf op de site, zeggen ze een latency van tussen de 20 en de 40 milliseconden.
Ja, maar dat gezegd hebbende, ik kijk wel eens, ik doe het liever zelf gamen, maar ik kijk wel eens een stream waar iemand anders zit te gamen. En dan zie je wel eens die ping in beeld. Zeker als een Amerikaanse gamer is, ben ik er wel nieuwsgierig naar. En dan zie ik toch vaak 60, 70, 80 ms in beeld staan. En dat zou in theorie in Starlink moeten kunnen overtreffen. Dus het is inderdaad op papier, zeggen ze 20 tot 40. Maar in de praktijk...
Het is ook wel weer typisch SpaceX, hè? Want een paar jaar geleden, toen had ik weet niet of ze wat ze over de latency zeiden, maar... over de snelheid was het altijd, hadden ze het eerste altijd over gigabit volgens mij. En dan was het echt van, kijk eens hoe rete snel dat gaat worden. En inmiddels zitten ze op een vrij realistische, 80 of zo, 80 Mbit. Dus maximaal 150 Mbit of zo. Maar ja, dat is niet wat ze vroeger beloofden.
Eind dit jaar is de belofte, althans volgens Elon Musk. Ja, we moeten allemaal wachten op dat. ja, op 300 Mbit zegt hij dan dat het overal wel bijna overal ter wereld gehaald moet kunnen worden. Nou ja, is dat dan een enkele verbinding door één gebruiker? Hè? Want heb je er veel meer per satelliet, dan zal het ook wel weer dalen. Ja. Dus kun je allerlei kanttekeningen bij plaatsen. En natuurlijk zal het systeem nu al in een bepaalde beta-modus draaien. Misschien met software die nog geoptimaliseerd wordt. Dus. Maar goed, dat moet in ieder geval nog omhoog gaan. Maar de latency zou ook nog wel verbeterd kunnen gaan worden door gewoon meer satellieten te gaan lanceren. En met name om die satellieten straks uit te gaan rusten met, zeg maar, van die, wat ze dan natuurlijk met een mooie woord, space lasers noemen. Even simpel gezegd, gewoon je die satellieten uitrusten met lasers. En dus door optische communicatie tussen die satellieten, dus de gegevens veel sneller heen en weer te. Dat word je dus in theorie vanuit. Stel je wil in Londen op de beurs zo snel mogelijk verbinding hebben met een server in New York, bij de beurs daar. Dan zou je natuurlijk in theorie heel makkelijk gewoon een aantal van die. Dat signaal van het ene grondstation, hup, de plas over via die satellieten. Nou, in het vacuüm van de ruimte gaat dat natuurlijk met de lichtsnelheid nog wat sneller dan via glasvezel hier op aarde in de grond. Dus dan zou je qua latency zelfs. Een voordeel kunnen hebben. Dus ja, er zijn nog wel wat ontwikkelingen waardoor het allemaal nog een stukje beter zou kunnen worden.
Denk je dat het tussen Londen en New York sneller gaat door de ruimte heen dan door een glasvezelkabel?
Ja, want het hele idee is dan dus, zeg maar, dat er dus verbindingen tussen die satellieten gemaakt kunnen worden. En als dat via laserlicht gaat. Kijk, hier moet je op aarde moet je natuurlijk eerst de weg volgen en dan de juiste zeekabel. En voordat je er helemaal van punt tot punt bent, dan zou je dat in theorie moeten kunnen winnen met die interlinks. Ja.
Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je zegt in theorie.
Dat zeg ik ook heel bewust bij je.
Zoals heel veel dingen bij SpaceX, moet ik zeggen.
Nou ja, ik sprak vandaag ook een onderzoeker en die zei ook van ja, dat SpaceX, dat vond ik op zich wel een mooie uitspraak, die zei ook van ja, dat SpaceX eigenlijk min of meer het tegenovergestelde doet wat space engineers tot op heden vaak deden. Dat ze eigenlijk alles helemaal traditioneel uitzoeken en berekenen. En dan pas, als alles helemaal werkt, de ruimte ingaan. Maar ze hebben SpaceX, of ook in Starlink, dan doen ze eigenlijk min of meer tegenovergestelde. Dus dan sturen ze gewoon hardware de ruimte in. En dan gaan we wel uitzoeken of het echt gaat werken en hoe goed het werkt en of het wat wordt. Dus het is altijd een beetje afwachten. Zeker met dit pionierswerk, want er is in de jaren 90 al. Zijn er soort van gelijke dingen geprobeerd, maar die zijn toch vooral mislukt. Dus,
vertel, ja. Wat gebeurde daar?
Nou ja, onder andere Iridium is op zich wel grappig. Die hadden, die is weliswaar blijven bestaan in andere vorm. Door het dank van het Amerikaanse leger. Maar destijds was de belofte, er werd ook flink in geïnvesteerd, onder andere door Motorola, was de belofte dat je via Iridium, zeg maar, zo'n hele grote satelliettelefoon mee moest nemen. Zo'n koelkastmodel plus. En dan dat je dus overal ter wereld gewoon kon bellen. En dus niet afhankelijk was van aardse netwerken, wat dan ook. Maar dat is eigenlijk toch wel geflopt, want het kostte al $5 of zo per minuut om daar überhaupt gebruik van te kunnen maken. Nou ja, meer dan gesprekken zat er niet in. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het model liep eigenlijk. Ja, de hele markt moest zich nog uitkristalliseren. Nu weten we wel hoe het ongeveer zit met breedband en mobiel internet. Maar toen was dat natuurlijk nog minder ver ontwikkeld. En ik meen ook dat bijvoorbeeld, maar dat is dan natuurlijk puur een business technisch ding, maar dat Motorola een bepaalde afspraak had dat ze echt forse bedragen per jaar moesten krijgen uit dat bedrijf. Waardoor die kosten, die $5 per minuut, never nooit omlaag kon. Dus het bleef gewoon te duur om rendabel te worden. En dan het bedrijf at zichzelf in feite op.
Ja, en nu is het niet eens alleen dat Starlink rendabel moet worden. Dit moet het verdienmodel van heel SpaceX worden. Ja. Als in, dit is, want SpaceX is altijd natuurlijk gewoon een bedrijf geweest dat, ja, het gaat niet naar de beurs. En dat zijn ze ook niet van plan. Het is altijd een privaat bedrijf geweest. En inmiddels hebben ze een goed businessmodel met het lanceren van raketten die ook herbruikbaar zijn. En dat werkt op zich. Maar die plannen die ze in de toekomst hebben om echt naar Mars te gaan en Starship op te zetten, die zijn zo exponentieel veel duurder dat moet op een andere manier worden betaald. Dat ga je niet redden met gewoon een normale bedrijfsvoering. Dus ze zetten echt vol in op Starlink om dat daarmee te kunnen betalen. Dat is best wel een gok die ze volgens mij nemen daarmee.
Exact, ja. Musk die rekent, hij zegt natuurlijk zoveel, maar ze hopen hiermee minstens uiteindelijk $30 miljard per jaar op te halen. Puur de inkomsten via Starlink.
Ja, ik vind het echt heel veel. Maar weet je wat ik zo opvallend vind? Is dat zij in het begin zeiden ze dan van Starlink wordt voor iedereen ter wereld. En dat kun je gebruiken in de Andes. Als je ergens op een berg zit, dan kun je dat nog gebruiken. En weet ik wel. iemand ergens in een hut in de Himalaya, die kan het ook gebruiken. Maar die mensen die hebben niet genoeg geld om dat hele project dan te funden, denk ik. Zo dat, ja. Ja, zeker als je nu kijkt naar dat abonnement. Hè? In de beta gaat hij voor €99 per maand.
What?
Ja, en dan moet je €500 betalen om überhaupt de hardware.
Voor de hardware, ja.
Dus ja, het is nu nog, uiteraard is natuurlijk het verhaal dan. Hè? Want hoe meer gebruikers, hoe goedkoper het uiteindelijk allemaal gaat worden. Dus dat is natuurlijk de hoop.
Ja, maar ik snap nog steeds de business case niet zo super goed. Ik weet nog steeds niet wie nou precies de klanten zijn die ze voor ogen hebben.
Ja, dat is eigenlijk een goede vraag, ja. Want nogmaals, wat we in Nederland, jij en ik, wij hoeven dit allemaal niet. Wij hebben hier nu geen baat bij. En dus ja,
in Amerika misschien wel wat. Want
klopt, in de VS
99 euro. Ja, €99, dat is in de VS, is dat vrij normaal voor je internetabonnement.
In de VS is het inderdaad die internetsituatie überhaupt al minder rooskleurig dan hier. En dat kan deze dorpje wat ik net noemde, dat is natuurlijk helemaal zo'n typisch voorbeeld. Maar ja, gaat dat dan al die inkomsten genereren?
Ik vraag Goeie me dat
vraag.
Ook af.
Ik geloof ook wel dat er Musk al plannen waren om Starlink naar de beurs te gaan brengen. Dus nou ja, dat zal wel weer een flinke sloot geld op gaan leveren. Maar ja, ook dat zal niet meteen de klapper zijn waardoor de Marsplannen meteen realiteit worden natuurlijk. Het is een gok. Dat is absoluut waar. Alleen ze zijn natuurlijk nu wel wat verder dan anderen. Want Amazon met Project Kuiper heeft ook dergelijke plannen. Maar die heeft volgens mij bij mij nog niet één ding gelanceerd.
En OneWeb had je ook nog. Maar dat is failliet gegaan en heeft inmiddels een doorstart gemaakt. Maar is ook nog niet echt pisant rijk.
Ja, en er zijn uiteraard wel meer van dit soort. Hè, al langer van die internetsatellieten. Maar die hangen dan op 35.000 kilometer hoogte. In plaats van de 550 van kilometer van Starlink. Dus dan is de latency natuurlijk vele malen hoger. Dus daar winnen ze het wel van. Maar ja, of ze genoeg gebruikers gaan trekken, dat is de grote vraag, denk ik.
Zouden ze ook virtuele providers gaan toestaan bij Starlink? Dus dat andere bedrijven hun diensten aanbieden over de infrastructuur van Starlink?
Goeie vraag. Ik had er niet eens over nagedacht, maar ik denk dat best wel een optie is, inderdaad.
Ja,
dat is meestal wat aanbieders van de infrastructuur doen.
Uiteindelijk zijn ze ook wel deels afhankelijk van de infrastructuur gewoon nog op aarde. Dus ze zullen ongetwijfeld al allerlei samenwerkingen met aardse bedrijven hebben.
Ja.
Aardse bedrijven. Dus, ja. Dus op zich, ja, dat zou, als het hun verdienmodel verder kan brengen, zal dat ongetwijfeld een optie zijn, lijkt me. Ja,
ja dat bedoel, stel je voor dat ze gebruik maken van de diensten van een grote Nederlandse provider om die verbinding aan te leggen. Het is toch ook heel makkelijk om een soort van wederzijdse contract te tekenen dat als die provider niet kan leveren bij iemand thuis, omdat diegene in een buitengebied woont en daar gaat geen kabel heen. Dat ze zeggen, nou, dit kan een alternatief zijn, gaat via satellieten, hartstikke leuk, kost je meer, maar dan heb je ook wat. En dat ze dat ze allebei daar wat van bijleggen, dat het ook wat goedkoper wordt. Ik bedoel, klinkt als iets wat je als provider misschien ook wel wil.
Zeker, ja. En kijk, nogmaals, Afrika, ik bedoel, ga daar maar eens proberen om een goede internetverbinding. Er zullen ongetwijfeld best wel plekken zijn waar dat inmiddels flink verbeterd is, maar er zullen vast nog wel heel veel plekken zijn waar ze heel veel baat bij dit soort dingen zullen hebben. Dus als het dan een samenwerking met overheden en dat soort en andere bedrijven tot stand komt.
Ik zie inderdaad ook best de noodzaak, zie ik inderdaad ook absoluut wel. En het initiatief is ook heel mooi. Alleen die business case eromheen vind ik gewoon nog steeds moeilijk te bevatten. Dat is een beetje mijn, dat snap ik niet zo goed.
Maar die business case hangt natuurlijk deels om het abonnement en de hardware die je nodig hebt. Je stipte het al aan, Joris, maar doe eens uit de doeken. Wat heb je nodig als je dit jaar een Starlink abonnement wil in Nederland?
Dan heb je €560 nodig en €100 per maand. En een plat dak, misschien nog niet per se, maar in ieder geval een plek waar je de schotelantenne die dan onder andere naar je toe verzonden wordt voor dat geld, die moet ik vrij zicht op de hemel hebben.
Maar dat is gewoon
Hoe groot die zijn?
Ja, we wilden hetzelfde vragen. Hoe groot is die schotel?
Ja.
Ik meen dat die in de VS, dezelfde als die we hier krijgen als het goed is, werd die als een soort pizza box ding aangeduid. Dus het is ongeveer. Het is niet enorm, nee. Je moet vooral niet denken aan de traditionele schotels die bij flatgebouwen of wat dan ook voor tv nodig zijn. Nee,
in Amerika is alles groter, hè? Dus ook de pizzadozen, denk ik.
Ja, wie weet. Ja. Ze zijn misschien wel heel klein, ja. Dus dat is niet, het is geen super groot ding. Je krijgt gewoon een statiefje bij om het op te kunnen zetten. Nou ja, goed, de router is dan natuurlijk ook niet zo heel spannend die er ook bij hoort. Dus op zich, qua hardware, moet dat wel voor menig gebruiker te doen zijn.
Is dat een gewone router, zoals je die ook bij gewone providers zou krijgen? Of is het echt iets anders?
het zal, ik heb het ding eigenlijk nog niet gezien, maar volgens mij, het zal wel iets anders zijn, want hij moet ook dat uiteindelijk die, het gaat ook via radio frequency met die grote antenne, dus hij moet ook wel het omzetten in IP om überhaupt iets met internet te kunnen, dus daar zal ook nog wel iets, misschien wordt het allemaal geïntegreerd door die router, dat weet ik niet precies, maar het zal een redelijk traditioneel ding zijn, lijkt me.
Nou ja, dat is bij Musk niet altijd gegeven. Hè? We weten allemaal hoe de Cybertruck eruit ziet. Dus het hoeft niet allemaal traditioneel vormgegeven te zijn.
Nee, maar in principe, ja, dat is het enige wat je er eigenlijk voor nodig hebt. Dus het is, wat dat betreft is het niet... zolang er maar dekking is en de satellieten in de juiste baan overvliegen... maar dat zal wel geregeld zijn tegen de tijd dat het hier echt aangeboden wordt. Nou, de grondstations zijn al een paar in Frankrijk op de planning, of die zijn er al. En binnen dat bereik vallen we als het goed is. Dus dat moet allemaal, het zou straks moeten kunnen werken.
En hoeveel krijg je dan down? Hoeveel krijg je up?
Nou ja, de belofte is nog steeds wat ze zeiden. Hè? 50 tot tussen de 50 en 150 Mbit. En dat is in ieder geval de down. En de upload zal wel lager zijn. Dat weet ik eigenlijk niet wat ze daarvan zeiden. Maar goed, er zijn al in Canada al mensen die met die speedtest 210 Mbit hebben laten zien. Dus... het gaat wel. Het zou in theorie, zeker ervan uitgaan dat hier in Nederland nog niet heel veel gebruikers in één klap zullen zijn, zal het best wel een behoorlijke snelheid kunnen zijn, denk ik. Ja.
Maar we speculeren, maar we kunnen dit natuurlijk gewoon straks allemaal testen. Want ik meen dat Wout gewoon als een ding heeft gekocht. Dat is onderweg nu.
Wout, dus... Jelle en ik hebben al bekocht. Jij kwam met die tip van, hey, ze bieden het aan thuis. En toen hebben we gezegd, hey joh, we moeten gauw zo'n ding... ik poorde zo van, hey, moeten wij niet toch even leuk zo'n ding misschien...
Ja.
Proberen te krijgen. Nou ja, Wout helpt het toe. Dus
voor review dat, natuurlijk, ja.
Ja. Uiteraard. Belangrijk.
Hey, maar Thijs, er is nog iets anders. Want SpaceX stuurt dus nu al 1100 satellieten de ruimte in. En er komen er waarschijnlijk nog veel meer bij in de loop van de jaren.
Zo, druk.
Ja. Kunnen we...
Nou ja, dat is dus oprecht een heel groot probleem, ja.
Even tussendoor, 42.000 kunnen er als Musk zijn zin krijgt zelfs worden.
42.000.
Ja, maar dat is ook weer typisch SpaceX, hè. Want ze zeggen van, ze zeiden eerst hadden ze het inderdaad over duizenden. En later werd dat inderdaad tienduizenden. Dus inderdaad kwamen ze op 42.000 uit. Maar nu begint die beta al en dan blijkt 1400 of zo, blijkt dan al genoeg te zijn. Dus het is ook weer van... Ja, waar het op neerkomt is niet bekend. Maar dat het er heel veel zijn, dat is in ieder geval wel duidelijk, ja.
Maar wat is het probleem daarmee?
Het wordt te druk buiten de aarde om. We beginnen heel veel ruimteafval te krijgen. Er hangen nu al, Joris, correct me if I'm wrong, maar 5000 satellieten of zo op dit moment die er actief zijn. Zoiets. Zo ook satellieten die inmiddels dood zijn, die niet meer werken, die blijven daar dan wel zweven vaak. In ieder geval een paar jaar. En als jij daar een paar duizend bij gaat doen, ja, dan wordt dat behoorlijk druk daar. En dat wordt behoorlijk gevaarlijk voor andere satellieten in de buurt. En dat kan best wel eens problemen opleveren. Plus, Joris heeft daar ook heel veel over geschreven inmiddels, over dat die dingen, die beginnen astronomische verkenningen te belemmeren. Want die dingen die geven allemaal licht. En straks dan krijg je echt een soort, voor astronomen is dat, die zien gewoon een soort lappendeken van lichtpuntjes aan de hemel. Ja, het wordt steeds moeilijker om daar goede observaties mee te doen.
Ik wilde net zeggen, we zijn natuurlijk allemaal opgegroeid met gewoon een sterrenhemel en dan leer je een beetje de sterrenbeelden en zo. Maar als dit zo doorgaat, dan heb je over 20 jaar, als bij een hele heldere nacht, een sterrenhemel die voor een heel belangrijk deel gevuld is met de satellieten van dit systeem. En van weet ik veel hoeveel andere systemen die misschien ook nog wel dingen in de lucht willen hebben. Krijg je gewoon één grote lichtjeslucht.
Ja. Kunnen we aan onze kleinkinderen uitleggen dat daar ons internet vandaan komt?
Ja, dat is de grote beer, dat is de grote Elon. En zo kun je doorgaan.
Dan moet ik met enige chagrijn wel bekennen dat zelfs een heldere hemel hier nog niet heel veel te zien is in Nederland op de meeste plekken.
Dat is waar.
Nee, dat klopt. Vervelende lichtvervuiling. Klopt. Maar wat Thijs aanhaalde, dat is wel grappig. We hebben vast wel allemaal wat beelden of foto's gezien van die lichttreintjes, wat het eigenlijk zijn. Dat zijn van die recent gelanceerde Starlink-satellieten die dan per 60... in één keer omhoog gaan. En die gaan dan in een soort van konvooi, gaan ze als het ware op weg naar de juiste hoogte, de juiste baan.
Het ziet er spectaculair uit.
Maar ook als ze eenmaal in die baan zitten. Ik bedoel, ze zijn best wel reflectief. Dat is het punt. Hè. Ze reflecteren licht nogal goed, althans. Daar wordt volgens SpaceX wel weer aan gewerkt. Ze hebben al een testsatelliet de lucht ingestuurd met een soort zwarte coating, omdat reflectieve karakter wat tegen te gaan. Nou ja, dat zal misschien niet wat kunnen helpen. Maar er zijn best wel wat van die aardse astronomiewaarnemingen, foto's van prachtige observaties van hemellichamen. En dan zie je ineens een soort fotobom van die Starlink-strepen doorheen. Ja, dat is wel een beetje pijnlijk natuurlijk. Dus dat maakt bij die mensen wel heel veel zorgen leven bij hen. Van, kunnen wij straks nog gewoon onze...
En het is ook een beetje van... SpaceX zegt dan inderdaad wel van... Nou, weet je wat, we verven er een paar zwart en dan is het opgelost. En dan blijkt dat we niet opgelost te zijn. Nou, er zijn er wel weer ondertussen 60 of 120 bijgegaan. Ik heb niet het idee dat ze die zorgen heel serieus nemen. Ze zeggen van wel, maar niet echt van harte. Het probleem is alleen dat regelgeving, dat loopt echt hopeloos achter hiermee. Dat is echt een probleem aan het worden. Zowel qua voor de astronomie, maar ook qua wie beheert dat eigenlijk en hoe ga je om met afval? Moet je dat? Want er is geen enkele regel die stelt van je mag iets omhoog sturen, dat mag. Maar er is geen enkele regel die stelt je moet het ook weer na een tijdje omlaag halen. Of je moet een plan B hebben om ze bij te sturen als het nodig is of zo. Totaal geen regulering over.
Ja, je zou in het ideale scenario zou je eigenlijk denken dat er een soort van overkoepelend VN-orgaan of iets dergelijks is die zegt van ja, SpaceX, jij mag zoveel satellieten nu ja of nee of iets. Maar het is uiteindelijk de FCC, de Amerikaanse toezichthouder, die zegt van ja hoor, stuur ze maar de lucht in. En
ja, dat is als je ze vanaf een lanceerbasis in Amerika lanceert. Ik weet niet hoe het met Rocket Lab zit, maar die lanceren bijvoorbeeld vanaf Nieuw-Zeeland. Dat heeft ook zijn eigen regels en zo. Het verschilt heel erg per land waar een bedrijf vandaan komt en waar ze vandaan lanceren. Maar inderdaad, nu is dat vooral een Amerikaanse autoriteit die zegt van ja, dat is allemaal prima, want ja, mooi ondernemen, lekker, doe maar. En dan mag eigenlijk alles wel. En niet te veel overheidsbemoeienis, dat moeten we niet willen. Dus ik denk dat het wel tijd wordt om daar eens een keer naar te kijken.
En wat jij aanhaalde, Arnoud, het afval is ook nog wel een punt inderdaad. Want ja, het zal er niet minder op worden. En weliswaar hebben de Starlink-satellieten natuurlijk wel... Hè, dat heeft SpaceX... Ze zijn wel bewust van de gevaren of hè, de risico's... die alleen qua imago-schade als het te veel misgaat... als er iets mis zou gaan. Dus als een satelliet uit dienst wordt genomen... dan in principe wordt hij gewoon de-orbit... en dan gaat hij de atmosfeer in met een noodgang. En dan verbrandt hij in feite. Dus dan is er gewoon geen afval. Dat is in ieder geval het scenario wat meestal wel loopt. Maar ja, er kan in theorie natuurlijk wel eens wat misgaan... En zeker straks met die laser interlinks worden bepaalde materialen gebruikt die misschien wat moeilijker een hoger smeltpunt hebben en wat moeilijker verbranden in de atmosfeer. En dan zou je in theorie natuurlijk een situatie kunnen hebben dat er onderdelen of in ieder geval fragmenten toch op aarde belanden. En dat gaat natuurlijk met zo'n enorme snelheid dat het nogal wat energie met zich meedraagt. Nou ja, dan moet ook nog op land komen. De kans is vergroten dat het in zee stort. Maar ja, het is in theorie denkbaar. Ik geloof niet dat het ooit al echt tot problemen had geleid. Maar ja, het zou kunnen.
Skylab, hè?
En dat is ook nog wel een ding wat altijd een beetje erboven blijft zweven. Van ja, hoe is dat niet een risico? Moeten we daar wat mee? Ja, hoe...
Maar dan heb je nog een stap ertussen, zeg maar. Want nu heb je het over dingen die uiteindelijk stuk gaan en dus afval worden. Maar wat er ook vaak gebeurt met internetapparatuur... Als je een wijkkastje hebt van je provider, daar is ook wel eens wat mee. Dan komt er een monteur en die maakt hem. Maar in de ruimte is dat toch een stukje lastiger. Hoe gaan ze dat aanpakken?
Niet. Ah. Deze dingen zijn dermate goedkoop. Hè? Althans goedkoop, maar dan gaan we 60 per keer omhoog. Nou, dat zegt eigenlijk al wel genoeg. Die dingen zijn 250 kilogram. En het zijn echt niet meer de satellieten van weleer die reusachtig zijn. En die, waarvan je er maar één omhoog kan sturen per lancering. Dus ja, als één het niet doet, wordt hij afgedankt. En dan komt in feite de volgende, zou je kunnen zeggen. Dat is een soort van afdankmaatschappij, zou ik bijna zeggen. Zo gaat dat met deze.
Ja, daar zijn ze echt op gebouwd inderdaad. Om gewoon een paar jaar te functioneren ook. En daarna ook te deorbiten.
Ik geloof zelfs wel iets van 5 jaar of zo. Dat is
precies.
Garandeert,
daar zijn ze echt op gebouwd inderdaad. Met het idee van heel veel kwantiteit boven kwaliteit.
En dat komt wel meerdere factoren, maar een van die, kijk, omdat ze zo laag vliegen, het zijn niet die geostationaire dingen die op 35.000 kilometer hangen, maar deze zitten zo rond de 500 of iets hoger. En dan moet je een behoorlijke snelheid hebben, wil je zeg maar die orbit, die baan om de aarde kunnen handhaven. Anders beland je gewoon de atmosfeer en dan heb je er niks meer aan. Dus ze moeten ook wel een bepaalde brandstof en een motor hebben die orbit zeg maar kan handhaven. En op een gegeven moment is volgens mij ook het probleem gewoon dat de brandstof op is en dan
stort hij sowieso de atmosfeer in natuurlijk. Ja, logisch. Maar is de vraag die een beetje rest is... is dit, Is dit dan de toekomst van onze internetverbindingen? Althans, in delen van de wereld waar kabeltjes trekken niet zo makkelijk is. Is dit dan de manier waarop het zou moeten gaan?
Kijk, hier in Tilburg, ik heb lekker een gigabitkabel naar binnen lopen. Dus voor mij is het niet nuttig, maar...
Shit, ik ga maar...
Weet je wat ik daarvoor betaal? Weinig, man. Nou ben ik kwijt wat ik wilde zeggen. Oh ja, in sommige dingen.
Zo snelle kabel.
Ik zal even te merken hoe snel mijn internet was. Hoe heerlijk dat
is.
Heerlijk.
Oh, jammer.
Heerlijk.
Sorry, Thijs.
Maar nee, in sommige delen van de wereld zal dit absoluut een voorwaarde gaan zijn. Of een meerwaarde gaan hebben. Zeker. De vraag is inderdaad welke business case dat het precies gaat krijgen. Maar het gaat absoluut wel iets toevoegen, ja. Dat zeker.
Wat denk jij, Joris? Heeft dit plaats in de toekomst?
Ja, alleen voorlopig... De komende 10 jaar lijkt me absoluut nog niet een concurrent te gaan worden voor ja, ons in stedelijke gebieden die behoorlijke fatsoenlijke snelheid hebben via glasvezel, et cetera. Maar ja, stel het wordt echt een succesverhaal en nou ja, ze komen daadwerkelijk tot die 40.000 en alles loopt op rolletjes. Ja, dan zou je in theorie zou het misschien zelfs wel de kosten kunnen gaan, qua kosten zo goed uit gaan pakken dat het misschien zelfs wel een concurrent voor echt... normaal regulier internet wordt. Ja, wie zal het zeggen?
Nou, wij zijn het ook wel verwend ook hier. Hè? Ik denk je West-Europa en zeker Nederland misschien niet als voorbeeld moet nemen. Wat Thijs ook terecht zegt. Je kan op zoveel plekken heel gigabit krijgen. En ik denk mensen met 100 Mbit klagen hier dat ze langzame verbindingen hebben. Dus dat geeft aan hoe wij ervoor staan. Maar we hebben natuurlijk allemaal in het verleden regelmatig in het buitenland gewerkt. Internationale beurzen gedaan. En daar zijn daar geconfronteerd met de beperkingen van bijvoorbeeld een derde wereldland als Verenigde Staten. En ja, ik zat al te denken van joh, als wij dus een Starlink abootje zouden hebben en we zouden een Airbnb huren ergens in een LA of zo, waar de meeste, ik weet niet of het inmiddels anders is, maar een jaar of 5 geleden toen ik voor een Airbnb ging kijken of we daar de internetlijn konden upgraden, was het hoogste wat ze daar konden krijgen was ik geloof 50 Mbit down. En dat was echt heel duur. Dus dat geeft al even aan dat het netwerk er daar gewoon even wat anders... En dat was dan van Time Warner Cable. Het netwerk is daar anders. Dus als ik dan verzekerd kan zijn dat ik... Als ik in ieder geval maar zo'n satelliet of zo'n ontvanger kan hebben... En ik heb de juiste apparatuur bij me. Als ik dan overal ter wereld waar ik in ieder geval dat heb... Gewoon verzekerd kan zijn van die 80 Mbit of whatever het is... Waar we zich op gaan landen. Zie ik daar sowieso voor zakelijk gebruik heel veel meerwaarde in. Want dat geeft je heel veel zekerheid. Waar je ook heen gaat, je hebt altijd... een bepaalde basissnelheid om op terug te vallen. Daar zie ik veel meer in. Meer dan in Nederland. Ik geloof dat inderdaad het in Nederland al heel lang gaat duren... voordat dit echt meerwaarde gaat zijn voor ons.
En heb je na elke beurs heb je een pizzadoos in je koffer zitten?
Ja, die pizzadoos hebben ze daar ook. Ik bedoel, dat moet je... Nu huren we soms van die MiFi 4G blokjes. Ja, dan huur je daar, weet ik veel. Als er een markt voor is, dan gaat er een bedrijf komen in elk werelddeel die dingen gewoon lekker gaat verhuren. Zolang je maar gewoon zelf een abonnementje hebt, dan kun je het gaan gebruiken. Dat daar zie ik geen probleem in. En anders moet je een pizzadoos inchecken, ja.
Maar goed punt inderdaad. Ook Duitsland is ook bepaald niet heel florisant qua internet situatie daar. Ook in Berlijn, hè, waar geloof ik van die... bepaalde e-sports organisatie die al klaagde over de internetsnelheid daar in de hoofdstad notabene. En nou ja, ik weet uit ervaring toevallig dat in Australië het ook bepaald niet lekker loopt. En de hoge prijzen en datalimieten en weet ik veel wat. Ja, als Starlink daar iets beter tegenover kan zetten, TZT, nou ja.
Ja, ik weet eigenlijk niet hoe het nu is, maar in België waren datalimieten ook gewoon nog aan de orde van de dag, niet zo heel lang geleden. Ik weet niet of dat nog steeds zo is of dat iets van een aantal jaar terug is. Maar sowieso, alle markten waar je iets op aan kunt merken ten opzichte van onze markten, daar heeft Starlink meer kans dan in Nederland.
Ja, duidelijk. Nou, dan allemaal later dit jaar kunnen we dat zelf gaan bekijken als de Starlink hardware bij ons binnenkomt. Maar ik wil ook nog even vooruitkijken naar wat de komende week op de site gebeurt. En dat zijn een paar leuke dingen. Jelle is het volgens mij die 2 high-end Lenovo laptops naast elkaar gaat zetten. Namelijk een ThinkPad X1 Nano en een Yoga Slim. Heel benieuwd naar hoe dat gaat uitpakken. En ontzettend tof. We krijgen een video preview van de eerste oprolbare telefoon die we hebben mogen aanraken. Namelijk de Oppo X2021. Dat is een concepttelefoon. Komt niet echt uit. Maar we konden hem al wel vasthouden. Ik weet evenveel als jullie, ik ben er heel benieuwd naar hoe die werkt, hoe die voelt, hoe dat allemaal gaat en of het al een beetje af is. Maar nou ja, dan heb je ook een stukje toekomst in handen, denk ik. Dus heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Hebben jullie nog iets in de pijplijn waarvan je zegt, daar moeten we het even over hebben?
Het is niet voor deze week, maar ik heb laatst een stuk geschreven over wachtwoordmanagers in de browser. En er kwamen heel veel comments kwamen daarop. Dus naar aanleiding daarvan ben ik bezig om verschillende wachtwoordmanagers echt helemaal door te lichten. Dus ik ben audit reports aan het lezen van LastPass en Bitwarden, wanneer die voor het laatst gecontroleerd zijn, welke certificeringen dat ze hebben, welke soorten encryptie dat je kunt toepassen op je wachtwoord, waar je data precies worden opgeslagen en zo. Dus het is een deep dive in wachtwoordmanagers die je niet heel vaak ziet volgens mij. Dus daar ben ik zelf heel enthousiast over.
Ja, heel benieuwd naar.
Maar goed, is dus niet deze week al af.
Ik ben bezig met een deep dive. Nee, helemaal niet. Ik ben twee georganiseerde misdaadspelletjes aan het doen. En een maffia game die later dit jaar nog gaat uitkomen. En toen dacht ik, hey, dat is grappig. Want volgens mij was er eind vorig jaar in november een vergelijkbaar spel die we toen hebben overgeslagen. Want in november slaan we heel veel games over, omdat het dan heel druk is. En we hadden nieuwe consoles en allemaal dat soort dingen. Toen dacht ik, nou weet je wat, dan pak ik die ook nog even mee. Gooi ik die samen in een artikel. En dan hebben we een mooie... Ze spelen zich ook allebei af in Chicago. Echt, de overlap is groot. Dus daar ben ik nu aan het spelen. Ik weet niet precies wanneer gaat waarschijnlijk. Ik hoop ergens in of anders vlak na het weekend. Maar dat dus dat.
Yes, nou dat komt er allemaal aan. Dank jullie wel jongens. Feedback kan in de reacties op het forum of naar podcast@tweakers.net. Tot volgende week.
Doei.